vanaf vers 1, waar staat: Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, want een vrouw die onder de man staat is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn, in onze leden, om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre, ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Tot zover. Reeds de vorige keer hebben we stilgestaan bij het feit dat de apostel Paulus zich in de eerste instantie in dit hoofdstuk uitdrukkelijk richt tot degenen die de wet verstaan. Hij noemt hen broeders. Broeders naar het vlees, en hij zegt dat broeders heeft te maken met degene die de wet verstaan. Er blijkt dus uit dat hij zich richt tot het volk van Israël, want hoe dat ook zij, het was Israël dat oorspronkelijk geplaatst werd onder de wet, of anders gezegd, het was Israël dat van God de wet ontving. Nu is het duidelijk dat Israël de wet ontving, of het woord van God in het algemeen ontving, opdat het dat woord ook inderdaad zou uitdragen onder de andere volkeren. Maar de wet werd dus oorspronkelijk aan Israël gegeven. En als er dus al mensen zijn die de wet verstaan, dan moeten we die toch in de eerste plaats zoeken in dat volk Israël uiteraard. En hij doet een beroep op de kennis die van de wet onder Israël is. En hij zegt, weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Enzovoorts, want de vrouw die onder de man staat is aan de levende man verbonden door de wet. En waar het daarbij om ging is dat die wet in feite de huwelijksverbintenis was tussen de Heer en Israël. Immers de Heer was de man en Israël was de vrouw en zij hadden een huwelijk gesloten. Het huwelijk was ook uitdrukkelijk via de wet geregeld, want zo hoort dat bij een huwelijk. En waar het nu om gaat is dit, dat in die wet zelf geregeld was dat het huwelijk in principe zou duren voor eeuwig, voor altijd. In de tweede plaats, want daar ben je er niet mee natuurlijk, in de tweede plaats dat het huwelijk zou duren tot aan de dood van een van beide partijen in ieder geval. En verder werd in de wet ook geregeld dat ontbinding van een huwelijk mogelijk was wanneer de man iets schandelijks in zijn vrouw gevonden had en hij haar geen genade wilde bewijzen. Dat is een situatie die in het Nieuwe Testament nog eens een paar keer aan de orde gebracht wordt, maar die gewoon gevonden wordt in het Oude Testament. En waar het nu om gaat is dit, dat huwelijk wat ooit gesloten werd tussen de Heer en Israël op alle mogelijke manieren ontbonden geworden is. In de eerste plaats omdat de man is overleden, dat is waar dit schriftgedeelte in de eerste plaats op zinspeelt. In de tweede plaats omdat de vrouw inderdaad is overleden. In de derde plaats omdat de man in zijn vrouw iets schandelijks gevonden had en hij haar geen genade wilde bewijzen daarin. En hij heeft haar daarom weggestuurd met een scheidbrief. Al die dingen worden van toepassing gebracht op de verhouding tussen de Heer en Israël en dat op grond van de wet. Ik ga het nou niet uitgebreid behandelen, want dat komt me veel te ver uit de Romeinenbrief, maar als ik me goed heb, heb je dingen ooit beschreven in die brochure over de bruid en de bruidegom, dacht ik. Dus als je er echt in geïnteresseerd bent, dan moet u dat maar nazoeken. Het heeft nu geen zin om dat na te trekken, maar waar het om gaat is dat de wet een huwelijksverbintenis was, feitelijk, tussen de Heer en Israël. En daarom moet het ook duidelijk zijn dat de wet sowieso niks te maken heeft met de gelovigen, zeker niet met de gelovigen van deze bedeling. En daar hebben we het nu uiteraard over. Wat hier gezegd wordt is dat de vrouw aan de man verbonden is, aan de levende man verbonden is, uiteraard door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is ze vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zijn overspeelster genaamd worden. En dat is precies wat gebeurd is in verband met Israël. Israël wordt een overspeelster genaamd, in de schrift zelf, en de Heer zelf noemt haar zo. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. En wat de apostel Paulus dus vaststelt, is dat een Israëliet in zijn dagen, in de dagen in ieder geval waarin deze brief geschreven werd, vrij was om zich te verbinden met de Heer Jezus. Of om het anders te zeggen, want daar komt er in de praktijk op neer, om zich los te maken van het Jodendom, dat wil zeggen de Joodse godsdienst, en in plaats daarvan zich over te geven, gemeenschap te hebben met, zich over te geven aan Christus, de opgewekte. Dat is exact wat hier staat. Eenvoudig gezegd komt erop neer, maar ja, dat neemt niemand meer dank af tegenwoordig meer. Maar eenvoudig gezegd komt het erop neer dat een Jood van harte opgewekt wordt door de apostel Paulus om christen te worden. En dat is het. Alleen dan moeten we wel precies weten waar het over gaat. Hè? Jood, in de zin van godsdienst, is iemand die leeft onder de Mosaïsche wet. Dat is bepalend voor het Jodendom, in ieder geval voor het Judaïsme, zoals het heet, de Joodse godsdienst. Maar wat de apostel hier naar voren brengt, is dat dat Judaïsme, wat immers gebaseerd was op de wet, geen enkele werking, geen enkele geldigheid meer heeft, omdat de wet vervuld is, omdat de wet zijn functie ook volbracht heeft, en bovendien omdat de huwelijkssituatie niet gecontinueerd, niet voortgezet kan worden, eenvoudig omdat de Heer gestorven is, dat is punt 1, en punt 2, omdat ook Israël gestorven is, want de Heer Jezus stierf voor de hele wereld. Voor allen. Eén is voor allen gestorven en daarom zijn allen gestorven, zegt dezezelfde apostel in 2 Korinthe 5. En dat betekent dat aangezien de Heer ook inderdaad stierf voor Israël, ook Israël geacht moet worden gestorven te zijn. Net als wij trouwens. Zodat er onmogelijk sprake kan zijn van een huwelijk. En daarom kan het onmogelijk zo zijn dat iemand onder de wet zou moeten leven. Dat God eist dat iemand onder de wet zou moeten leven. Dat is onzinnig. Dat kan niet. Dat is zelfs in strijd met de wet. De wet is geldig over levenden. En dan nog in die speciale huwelijksrelatie. Die relatie is ontbonden. En vandaar dat Paulus zegt in vers 4. Zo dan mijn broeders. Dat zijn nog steeds diezelfde broeders uit vers 1. Degene die geacht worden de wet te verstaan. Zo dan mijn broeders. Gij zijt ook der wet gedood. Want één stierf voor allen. En zij zijn dus ook gestorven. Gij zijt ook der wet gedood. Door het lichaam van Christus, opdat gij zult worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is. Dus wat Paulus naar voren brengt is dat de vrouw vrij geworden is van de man, omdat de man gestorven is en omdat de vrouw in feite zelf gestorven is. Hoewel het een wat vreemd argument is natuurlijk, maar het geldt wel. En wat hij nu zegt is niet dat de vrouw vrij is, maar hij zegt dat de vrouw vrij is om te hertrouwen, om zich te verbinden aan een andere man, namelijk degene die uit de doden is opgewekt. Dat is wat er staat. Er staat overigens in vers 4, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Nou is dat een wat moeilijke uitspraak, dat door het lichaam van Christus, omdat het fundamenteel zo is dat het lichaam van Christus in de schrift niet in verband gebracht wordt met dood, maar integendeel met opstanding. Het lichaam van Christus, dat is altijd de aanduiding van, nou laten we maar gewoon zeggen, de gemeente, want dat is het. We noemen dat ook wel eens het mystieke lichaam van Christus, of in wat normale Nederlands het verborgen lichaam van Christus, of het geestelijke lichaam van Christus. Maar het is inderdaad de gemeente. Christus is immers in de schrift de opgewekte, en het lichaam van de opgewekte, dat is de gemeente, en dat betekent dat wij leden zijn van dat lichaam. Ik denk dat Paulus deze uitdrukking hier, lichaam van Christus, aanhaalt, niet in verband met het verleden, want dat zou dan een uitzonderingsgeval zijn, dat is moeilijk. Maar in verband juist met de toekomst, dat het een uitdrukking is die Paulus gebruikt, vooruitziende vanuit het verleden naar de toekomst, namelijk vanuit de dood naar de opstanding. En de moeilijkheid in deze situatie is feitelijk degenen die voor de wet gedood zijn, degenen die met Christus gestorven zijn, dat die door hun opstanding met Christus deel worden van het lichaam van Christus. Met andere woorden, iemand die deel heeft aan het lichaam van Christus is iemand die eerst gestorven en begraven is met Christus, uiteraard. Dat is de volgorde. En de uitdrukking lichaam van Christus wordt hier dus in verband gebracht met de dood, maar dat is met een blik achterom. Maar dat betekent niet dat deze uitdrukking nu ineens verband zou houden rechtstreeks met het kruis. Als u hier de uitdrukking lichaam van Christus leest, moet u niet denken aan het lichaam wat aan het kruis hing ooit. Want dat kan niet. Dat was het lichaam van Jezus van Nazareth. Dat heet namelijk niet zo in de Bijbel. Waar het om gaat is dat het hele werk van Christus, wat resulteerde in opstanding en dus in dat lichaam van Christus, dat hele werk hier aangehaald wordt. En er wordt gezegd, zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. En ik heb bovendien nog de indruk, maar ik heb dat niet helemaal na kunnen trekken, dat die toevoeging door het lichaam van Christus ook nog wel eens verband zou kunnen houden, niet met der wet gedood, wat ervoor staat, maar met opdat gij zoudt worden eens anderen, wat erachter staat. Begrijpt u wel?
Het is toch ook een zeker oude baptisme?
Ja,
doordat de gemeente in de plaats gekomen is, is al het andere, die zegt het net zelf,
ja,
is doodverklaard,
ja,
omdat hij anders niet.
Ja. Dat lichaam van Christus is hier het eindpunt. Het gaat niet over het kruis, het gaat over opstanding. En als er dus staat, der werd gedood door het lichaam van Christus, dan heb ik wat moeite met de uitdrukking. Daarom verklaar ik het. Dan zeg ik, denk erom, dat gaat over het hele proces. Of, en dat ligt voor de hand, maar dat moet ik taalkundig dan aantonen en dat kan ik niet. Dat is dat de toevoeging door het lichaam van Christus niet slaat op, der werd gedood, maar het slaat op, opdat gij zoudt worden eens anderen. Maar dat is een grammaticale kwestie in het Grieks. En daar kan ik zomaar geen uitspraak over doen. Dat is nogal ingewikkeld. Maar als het zo zou zijn, wat ik waarschijnlijk acht, dan is het veel begrijpelijker. Want dan staat er gewoon, zo door mijn broeders gij zit ook der wet gedood, opdat gij zoudt worden eens anderen, door het lichaam van Christus, namelijk desgene die van de doden opgewekt is. En het punt is namelijk, en ook dat heb ik geprobeerd uit te leggen in die bewuste brochure over de bruidegom en de bruid, het punt is namelijk dat die huwelijksverhouding, zoals die gold onder het oude verbond en dus onder de wet, een beeld is van de verhouding tussen het hoofd en het lichaam, zoals die nu bestaat onder het nieuwe verbond en in verband met de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. En zo zit het. Ik weet dat het wat moeilijk is om u dat voor te stellen, kan ik echt niet in een paar woorden, kan alleen maar zeggen, lees dan die brochure maar op uw gemak, bestudeer het op uw gemak, dan moet het duidelijk zijn. Waar het om gaat is dat het oude verbond een beeld is van het nieuwe verbond en dat het huwelijk wat er tussen de Heer en Israël onder het oude verbond bestond, een beeld is van de gemeenschap, dus van de verhouding, de relatie die er is tussen Christus en de gemeente onder het nieuwe verbond. Alleen die verhouding heet geen huwelijk. Die verhouding is de verhouding tussen het hoofd en het lichaam. En als hier dus gezegd wordt, de vrouw is dood, de man is dood en de vrouw kan zich daarom, omdat ze opgewekt is, verbinden met een andere man, dan gaat het niet om een nieuw huwelijk hier, maar hier gaat het om een verbinding tussen het hoofd en de leden van dat lichaam. En vandaar de toevoeging, door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Niet opdat gij zoudt worden de vrouw van iemand anders. De vrouw eens anderen, want dat staat er nou net uitdrukkelijk niet. Laat staan dat het woord bruid gebruikt zou worden. Maar er staat gewoon opdat gij zoudt worden eens anderen. Door het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, opdat gij leden zoudt worden van het lichaam van Christus. Want dat is de strekking.
Ja, dat heeft Paulus al die vragen ook in het begin van handeling.
Ja. De vraag die u stelt is dus of Paulus dit altijd al gepredikt heeft. En mijn antwoord daarop is zonder meer ja. Ik weet dat dat in sommige kringen ter discussie staat. Maar ik geef als antwoord zonder meer ja. En ik zeg er ook bij dat ik weet dat het ter discussie staat. Dat u niet denkt van hij doet me zo'n uitspraak.
Nee, maar ik ben er volkomen
mee. Waar het om gaat is dat als de apostel, laten we het zo zeggen. Wij weten waarschijnlijk wel, als u de vraag begrijpt, dan begrijpt u ook dat de apostel Paulus en de apostel Petrus gedurende hun aardse loopbaan, zal ik maar zeggen, met elkaar het niet al te goed konden vinden, laat ik het dan zo zeggen. Ze hadden problemen met de inhoud van hun boodschap, dat leek op een of andere wijze niet helemaal in overeenstemming met elkaar te zijn. Ik zeg, dat leek zo, want dat was het wel, als ieder van de twee zijn plaats in het geheel maar wist. En waar het om gaat is dat de apostel Petrus aan het eind van zijn loopbaan heel uitdrukkelijk, dat zijn Petrus laatste woorden, dat hij dan schrijft dat we om te begrijpen de aard van de bedeling van de tijd waarin wij leven, dat we daarvoor ons moeten wenden tot de apostel Paulus. Hij zegt, ach, de langmoedigheid Gods voor zaligheid. De langmoedigheid Gods, dat is de periode waarin wij leven, waarin we al 2000 jaar niks rechtstreeks van God vernomen hebben. Want zo ligt het. En Peter zegt dan, nou moet je niet denken dat God of dat de Heer zijn koninkrijk aan het uitstellen is, of dat hij zijn belofte vertraagt. Hij zegt, dat is niet waar. Hij zegt, God is langmoedig over ons. Leest u het maar na in de laatste hoofdstuk van de laatste brief van Petrus. Hij zegt, God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. En dan een paar versen later zegt hij, en acht die langmoedigheid Gods voor zaligheid, gelijk ook onze geliefde broeder Paulus, met wie hij altijd overhoop lag, gelijk ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven heeft. Ja, en dan zeggen we, daar staat er zo mooi, nou zoek ik het toch maar even op. Dan zeggen we, dat betekent dat aangezien de apostel Peter schreef aan gelovigen uit de Joden, dat de apostel Paulus ook geschreven heeft aan gelovigen uit de Joden. En dat zal dan dus wel de brief aan de Hebreeën geweest zijn. En dat geloof ik ook wel dat het zo is. Maar dan zijn we toch het een en ander aan het wegredeneren. Want wat er staat is, was in vers 9 was het, de Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willen dat het enige verloren gaan. En dan zegt hij in vers 15, en acht de langmoedigheid, let op, dat is hetzelfde woord, hè? Acht die langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. Hoe dan? Hoe moeten we dat dan doen? Wel, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. U moet goed begrijpen dat de oorspronkelijke prediking in Handelingen, en dat is, daar kom ik weer terug bij die vraag, dat de oorspronkelijke prediking in Handelingen 2, zullen we maar zeggen, de Pinksterdag, was dat als Israël tot geloof zou komen, de Heer ogenblikkelijk van de hemel zou nederdalen, want wordt er gezegd, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan gesproken is door de profeten. Handelingen 4. En de prediking was gericht op de wederkomst van Christus. Want de gedachte was, en die gedachte was terecht, zodra Israël tot bekering is gekomen, komt de Heer weder. En de prediking was gericht op die bekering van Israël. Want dan komt de Heer en dan zou hij zijn koninkrijk op aarde openbaren. En het punt is nu, dat aan de apostel Paulus later naarmate de tijd vorderde, geopenbaard werd, dat wil zeggen, de apostel Paulus werd geroepen en hem werd geopenbaard, dat Israël niet tot bekering zou komen binnen afzienbare tijd. Integendeel, laat ik maar echt gewoon zeggen, het komt erop neer dat dat pakweg zo'n 2000 jaar op zich zou laten wachten. En dan blijft de vraag over, maar wat moeten we dan met die tussenliggende tijd? Nou, en daar heeft de Heer geopenbaard aan Paulus dat hij in die tussenliggende tijd een volk verzamelt, een ander volk, voor zijn naam. Waarover hij zijn koninkrijk opricht, maar niet openbaard, maar wel opricht, namelijk in het verborgene. Een verborgen koninkrijk waarvan wij als gelovigen in deze bedeling in het verborgene deel uitmaken. Het blijft waar dat zodra Israël tot geloof komt, de Heer zal wederkomen. Op de Olijfberg praat ik over, ik heb het niet over de opname van de gemeente nu. Het blijft waar dat de Heer komt zodra Israël tot geloof komt, maar ook wij weten dat het vandaag niet zal gebeuren. En de apostel Petrus heeft uiteindelijk ook geleerd dat het niet zou gebeuren. En hij zegt, de Heer is langmoedig. De Heer geeft hen tijd. De Heer geeft ook ons tijd. De Heer geeft de heidenen tijd om tot geloof te komen. 2000 jaar. Nou ja, 2 dagen staat er, maar 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. Het staat hier in dit verband, hoor, in ditzelfde hoofdstuk, staat er midden tussen. Het gaat echt over precies dezelfde dingen. Nou, en wat er dan staat is, dat Petrus zegt, dat Paulus daarover geschreven heeft, u, dat wil zeggen gelovigen uit de Joden, speciaal die, maar, dan moeten we consequent zijn, er staat in vers 15, en achterlangmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle, ja, in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet, enzovoorts. Dus waar Petrus mee sluit, het is bijna onvoorstelbaar hoor, maar waar Petrus mee sluit, is met een oproep dat alle gelovigen toch vooral naar Paulus zouden luisteren. En let wel, Paulus heeft nooit gezegd dat iemand naar Petrus moest luisteren. Nooit of te nimmer. Integendeel zou ik bijna willen zeggen. Ik wil het nou niet aantonen, maar hij heeft er heel wat problemen mee gehad met mensen die alleen naar Petrus wilden luisteren. Die hij voor de gelegenheid allemaal Kefas noemt. In de eerste Korinthebrief bijvoorbeeld. In de Galatenbrief, om maar eens wat te noemen. Maar Petrus eindigt met, gij geliefden, hè? Lees die brieven. Alle brieven. Alle brieven van de apostel Paulus. En ik blijf volhouden dat de waarheid omtrent de tegenwoordige bedeling en de oprichting van de gemeente als lichaam van Christus in alle brieven van Paulus gevonden wordt. En dan komt er bovendien nog bij dat zodra Paulus uitdrukkelijk over de specifieke kenmerken van deze bedeling gaat spreken, hij steeds zegt dat hij het al lang wist, maar dat hij er tot nog toe niet over heeft kunnen spreken. Ja, zegt u, dat staat in Efeze 3. Ja, dat is waar, dat wordt altijd aangehaald. Maar het staat ook in 1 Korinthe 2. Dat hij het allang wist. Maar dat hij er nog nooit over heeft kunnen spreken. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat er nogal veel mensen zijn die zeggen, ja, maar Korinthe, dat is niet voor ons. Ja, dat wordt echt serieus geleerd. Dat vind ik een heel tragisch misverstand. Want dan blijkt men de brief dus niet te kennen, eigenlijk. Je moet hem eerst bestuderen, dan willen we er weer over praten. He? Eerst maar eens lezen wat er dan precies in staat. Het is uitdrukkelijk zo dat de eerste Korinthebrief al begint met te spreken over de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. En de verborgenheid, dat is het kenmerk van deze bedeling, waarin de Heer zich verborgen heeft. Waarin hij een verborgen koninkrijk heeft en een verborgen lichaam. En waar de gelovigen verborgen zijn bij God, et cetera, et cetera. 1 Korinthe, hoofdstuk 2. En hij zegt, maar ik kon er bij jullie nog niet over praten, want jullie zijn zo vleeselijk. En het probleem is dat die waarheden zo slecht bekend worden dat gemeenten vleeselijk zijn. En dan moet u meteen begrijpen dat in de eerste dagen van de gemeente elk lid van de gemeente vleeselijk was. Eenvoudigweg omdat hij nog pas zo kort tot geloof gekomen was. En dat het tijd geduurd heeft voor men kon gaan begrijpen dat het in eerste instantie niet ging om aardse zaken en om een aards koninkrijk, maar om een koninkrijk wat althans voorlopig niet van deze wereld was. Zie? En dat het dus ook niet ging om het tot stand komen van een bruid, maar het tot stand komen van het lichaam van Christus. Daar zit het verschil. Ik zeg nogmaals, Paulus heeft het altijd geweten, heeft nooit wat anders gepredikt dan dat. Hij is er soms niet helemaal aan toegekomen. Ja, er zit een groei in, dat is een duidelijke zaak. Maar die groei, die wordt eigenlijk, als je dat volgt in de brieven, die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld 1 Korinthe, waar Paulus zegt, jullie zijn vleeselijk, kon ik jullie niet vertellen, maar jullie zijn nu nog vleeselijk en ik kan het je nou nog niet vertellen. Hij probeert het wel, maar hij kon nog niet. En in de 2e Korinthebrief, dan wordt het nog sterker, dan zegt hij gewoon van, ja, nou ja, sorry, ja, het schijnt weinig te helpen, zegt hij dan, maar ja, ik moet nou één keer, ik heb geen andere boodschap, ik ga toch maar gewoon door. Hij zegt, ik ben zeer teleurgesteld in jullie, Korintiërs. Zeer teleurgesteld. Ik had gehoopt dat jullie, onder wie ik zo lang gewerkt heb, het langst van alle gemeenten, dat jullie speciaal het modelresultaat zouden zijn van de prediking, van mijn prediking. En zeg maar, jullie wilt het niet hebben. Maar, en dat zei je ook al in 1 Korinthe, de uitdeling, namelijk de bedeling, dat is wat er staat, het rentmeesterschap, zegt hij, is mij toebetrouwd. En of ik dat nou goedschiks of kwaadschiks doe, willig of onwillig, hij zegt, ik heb geen andere boodschap. En diezelfde boodschap brengt je dus ook in de 2e Korinthebrief, dat wij bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Oh ja, we zijn zondaren, we zijn vleeselijk, maar we zijn bekwaam gemaakt door God om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Want allen zijn gestorven. Eén is voor allen gestorven en we zijn allen gestorven. Hij zegt, en wij prediken het evangelie, want wij oordelen dat allen gestorven zijn. En verder zegt hij, hoe je over mij denkt kan me niet schelen als je maar realiseert dat ik geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 4 en 5 is het nog steeds. En daar moet ik verantwoording afleggen en wee mij indien ik het niet predik. En of je het nou horen wil of niet, ik ga gewoon door. Dat is wat hij doet. En later in de gevangenisbrieven, zullen we dan maar zeggen, de brieven Efeze, Filippense, Colossense, om die dan maar in de eerste plaats te noemen, daar trekt hij zich van die dingen al helemaal niks meer aan. Daar praat hij er gewoon vrij uit over. Alleen vraagt hij gebed, opdat hem de gelegenheid gegeven zou worden zijn mond te openen over dezezelfde dingen. Want hij vindt het langzamerhand toch al tijd worden dat het nog gebracht moet worden, voordat hij waarschijnlijk de marteldood zou sterven. Maar waar het om gaat is dat hij het altijd geweten heeft, hij heeft het ook altijd gezegd. En het is nota bene de apostel Petrus die dat bevestigt. En die zegt, Paulus heeft er altijd over geschreven. Niet alleen in Efeze, Filippense, Colossense, maar ook in Korinthe, ook in Galaten en zelfs in Romeinen. Ja, nauwelijks, maar zelfs in Romeinen. En zeker ook in Thessalonicense. Ja, meer kan ik er nou niet van zeggen, want er is veel meer voor nodig dan om dat duidelijk te laten zien. Daar zouden de brieven door moeten lopen natuurlijk. Eigenlijk moeten we ze gewoon bestuderen, hè. Laten we dat maar gewoon doen. We hebben nog even tijd, hè. Ja. Maar uitdrukkelijk is het zo dat bij de apostel Paulus nooit een verrassing geweest is. Hij heeft altijd precies geweten waarvoor hij stond en wat hij prediken moest. En heeft dat ook heel nauwgezet gedaan. Dat wij dat soms niet wensen te herkennen, dat is weer een ander verhaal. Maar het blijft waar, kan het ook niet helpen, het staat er, wat de apostel Peter zegt. Hij zegt dat ongeleerde en onvaste mensen het verdraaien. En hij weet wat hij zegt, want hij behoorde zelf tot die categorie ooit. Ja. Zo erg was dat. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Waar het om gaat is dat dus altijd heeft vastgestaan dat de gelovigen van deze bedeling leden zouden worden van het lichaam van Christus. Dus niet de bruid, want dat is een zaak die helemaal niet aan de orde komt. Dat die bruidskwestie, dat komt wel, dat valt ook onder het nieuwe verbond, maar niet in verband met het verborgen aspect van het koninkrijk, maar in verband met met de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. Beide hoort onder het nieuwe verbond, omdat beide te maken heeft met het koninkrijk van Christus, wat immers op het nieuwe verbond gebaseerd is. Maar het ene is verborgen en het andere is geopenbaard. En zo blijft het ook. En die lijn Ja, die moet je de hele Bijbel doorvolgen en met name dan in het Nieuwe Testament. En die twee sluiten elkaar niet uit, die twee liggen gewoon in elkaars verlengde. Dus, vers 4, nogmaals, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. En nogmaals, ik prefereer te lezen, gij zijt ook der wet gedood, opdat gij zoudt worden eens anderen, door het lichaam van Christus. Niet door te trouwen, maar door een lid te worden van het lichaam van die man. En dan is scheiding en, ja, scheiding of vernietiging van dat huwelijk, zal ik maar zeggen, van die verbintenis of van die gemeenschap, onmogelijk. En het volgende hoofdstuk zegt dat dan ook. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Kijk, dat is een huwelijk wat niet verbroken kan worden. Van het oude verbond wordt gezegd, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hun getrouwd had, Jeremia 31. En van het nieuwe verbond wordt gezegd, het kan niet verbroken worden. En in verband met de gemeente komt dat omdat we leden zijn van zijn lichaam. Dat is waar het om gaat. Dus, dat was vers 4. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Ja, niet zomaar van iemand anders uiteraard. Maar van degene die van de doden opgewekt is. Iedereen die weet dat hij gestorven is. Dat wil zeggen iedereen die het offer van de Heer Jezus accepteert. Die immers stierf voor allen. Die wekken wij op om zich vervolgens te verbinden met een ander. Moet eens kijken waar het om gaat. Hè? Als wij dus het evangelie prediken, behoren wij dus niet te prediken dat wanneer iemand tot geloof komt, hij geacht wordt met Christus gestorven te zijn. Zo is het niet. Het is zo dat wij oordelen met de apostel Paulus, 2 Korinthe 5, wij oordelen dat één voor allen gestorven is en dus zijn allen gestorven. En aan die allen die gestorven zijn, prediken wij dat ze vrij zijn om zich te verbinden met een ander. Dat betekent dus dat de wet daarin nooit of te nemen een rol speelt. En dat we de ongelovende wereld, zal ik maar zeggen, de mensheid, benaderen met de boodschap van het evangelie. Juist omdat ze niet onder de wet zijn. Juist omdat ze gestorven zijn. Ja, gestorven zijn is geen zegen hoor. Opgewekt worden is een zegen. Als je tot geloof komt, dan word je opgewekt met Christus als lid van zijn lichaam. En dat is het verhaal. En de vrijmoedigheid van de apostel Paulus in de prediking van het evangelie is gebaseerd op deze waarheid. Ik zal het maar eens lezen in 2 Korinthe 5, waar staat dan? Daar hebt u dat gedeelte waar ik net al even naar verwees, vers 11 bijvoorbeeld. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf niet wederom aan, maar we geven u oorzaak van roem over ons. Ziet u dat het gaat over de positie van de apostel Paulus? Hij zat verklaren waarom hij gewoon doorgaat met prediken. Ondanks dat bijna niemand de prijs opstelt. Namelijk vanwege dat hij voor de rechterstoel van Christus geopenbaard zal worden, staat in de voorgaande verzen. Omdat hij een dienaar is van een nieuw verbond, staat in de voorgaande 2-3 hoofdstukken. En dan wij dan wetende de schrik des Heren, wij, dat zijn dan niet Paulus en de Korintiërs, die wij zijn de schrijvers van de brief, dus Paulus en Timotheus. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof, enzovoorts, vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Dat wil zeggen, de gemeenschap met Christus dringt ons. Liefde is immers gemeenschap, daar hadden we het juist over. De liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, met andere woorden, wij oordelen dit. Wij zijn van oordeel dit, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dus hij predikt het evangelie aan mensen die voor God dood zijn in zonden en misdaden. Waarom zijn ze dood in zonden en misdaden? Omdat de Heer gestorven is voor hen. Eén stierf voor allen. En sindsdien zijn zij officieel voor God dood in zonden en misdaden. En dan staat er, en hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Precies dezelfde waarheid als in Romeinen 7. opdat degenen die leven, kijk, ze zijn gestorven. Maar ze kunnen leven wanneer ze geloven in de Heer Jezus. Vandaar wij dan weten dat de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. Want door geloof worden ze levend, worden ze opgewekt met Christus. Maar met als consequentie dat ze zouden leven niet meer voor zichzelf, maar voor die voor hen gestorven en opgewekt is. En dat gaat dubbel op nu, wat de apostel Paulus hier vertelt. Want hij vertelt dit aan die Korintiërs van zo van, jullie zijn immers gelovigen, jullie zijn opgewekt met Christus. Wel, dan hoor je niet voor jezelf te leven, voor je vlees, maar voor Christus, voor de Heer. Dan ben je ook zo'n dienaar van een nieuw verbond. En aan de andere kant zegt hij, ik ben een gelovige, ik ben opgewekt, ik ben een nieuw dienaar van een nieuw verbond. En al plaatsen jullie jezelf dan misschien liever onder een oud verbond of onder de wet, of kan mij het schelen wat. Hij zegt, ik heb geen andere boodschap dan dat wij vrij zijn, dat we opgewekt zijn met Christus en dat wij volmaakt zijn in Christus, in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Ja, dat is Colossense, maar het is precies hetzelfde hoor, precies dezelfde waarheid. En je ziet het, je vindt het in al die brieven terug. Spring maar zo, van Romeinen, 2 Korinthe, Colossense. Precies dezelfde waarheid. Opdat zij niet meer zichzelf zouden leven, maar voordien die voor hen gestorven en opgewekt is. En dat is precies de beschrijving van bijvoorbeeld die vrouw, die broeders, zal ik dan maar zeggen, die de wet verstaan uit Romeinen 7. Die vrouw die vrij is van de man, omdat ze gestorven is, maar vrij is geworden om zich te verbinden met een ander. Dat betekent dat ze voortaan een andere man zou dienen. Toegepast op de gemeente betekent dat wij voortaan het hoofd zouden dienen. Want wij zijn leden van het lichaam. Het is precies dezelfde waarheid, maar met een wat andere toepassing. En van een wat andere achtergrond, maar het is precies hetzelfde. En diezelfde gedachte vind je in 2 Korinthe 5 en hier in de Romeinen 7. Dus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is. En dan ben ik terug in Romeinen 7 vers 4. Opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Opdat wij Gode vruchten dragen zouden. We hebben dat principe natuurlijk al besproken naar aanleiding van Romeinen 6. Waar het ging om dat we vrij zijn van de zonde. En hier gaat het om Romeinen 7, dat we vrij zijn van de wet, zowel als de zonde. Allebei, en we vinden dus dezelfde gedachte, opdat alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, was hoofdstuk 6. Opdat wij dienstknechten zouden zijn der gerechtigheid, was hoofdstuk 6. En hoofdstuk 7, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. En begrijp nou goed dat hier staat dat Gode vruchten dragen alleen mogelijk is nadat wij bevrijd zijn van de wet, niet ervoor. Dat is wat dit stuk zegt hier, Romeinen 7, die eerste verse. We zijn vrij van de wet, omdat we die gestorven zijn. We zijn vrij om ons te verbinden met een ander, namelijk met Christus, de opgewekte, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want Gode vrucht dragen is pas mogelijk na dood en opstanding en dus ook na bevrijding van zonde en zon en wet. Als u uzelf beschouwt als een zondaar, kunt u Gode geen vruchten dragen. En als u denkt dat u onder de wet wordt geacht te leven, kunt u evenmin Gode vruchten dragen. Beide dingen moet je geaccepteerd hebben, moet je weten, moet je je eigen gemaakt hebben. Weten, zou de apostel zeggen in deze hoofdstukken, weet gij niet. Je moet het weten en pas dan is het mogelijk om Gode vruchten te dragen. Er is geen andere weg. Daar kun je niet mee marchanderen. Dat is de normale volgorde. God heeft ons daarvan verlost, opdat wij voor hem vruchten dragen zouden. Want, zegt vers 5, want toen wij in het vlees waren, dat wil zeggen, nou gaat hij het over de oude mens weer hebben, dat wat inmiddels gestorven is, maar toen wij in het vlees waren, brachten de bewegingen der zonde die door de wet zijn in onze leden. Om de doodvruchten te dragen. Ja, het is de bedoeling dat wij als gelovigen Gode vruchten dragen. Vruchten brengen voor God. Maar in het vlees, als oude mens, hadden we ook vruchten. Maar vruchten voor de dood. Weet u nog, hoofdstuk 6. Wat vrucht had gij dan toen van die dingen waarover gij u nu schaamt, want het einde derzelfde is de dood. Vers 21. Het is hier precies hetzelfde. Toen we in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden, in onze lichamen dus, in onze lichaamsdelen zelfs, in onze leden, in contrast met Christus leden, wat we nu immers geworden zijn, hè, maar die wet wrocht in onze leden om de dood vruchten te dragen. Er staat ook uitdrukkelijk dat de bewegingen der zonden, dat wil zeggen de activiteit, beweging is activiteit, hè, dat de activiteit van de zonden in onze leden de doodvrucht droeg, maar die activiteit van de zonde werd veroorzaakt door de wet, dat is wat er staat, hè? De bewegingen der zonden die door de wet zijn. Dat hebben we weer het oude principe, dat de wet niet zonden voorkomt, maar dat de wet zonden doet toenemen, dat de wet zonden produceert. We hebben dat eerder gezien, dat de wet de zonde doet toenemen. Het wordt ook herhaald in dit hoofdstuk, bijvoorbeeld in vers 8. Maar de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Dus de oorzaak van de zonde is de wet, het gebod. En vers 11. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Is het weer hetzelfde? En diezelfde gedachte vinden we eveneens bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15. Waar gesproken wordt over de verborgenheid van de opname van de gemeente. Maar er wordt gezegd dat wij op een gegeven moment de Heer tegemoet zullen gaan. Dat we eventueel opgewekt of eventueel veranderd zullen worden en de Heer zullen ontmoeten in de lucht. En dan zal vervuld zijn wat er geschreven is in het Oude Testament. De dood is verslonden tot overwinning. Vers 54 is dat. En dan, dood waar is uw prikkel? Hel waar is uw overwinning? En dan staat er, de prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. En het aardige is, hier wordt gesproken over de opname van de gemeente. Over het eindpunt van de aardse loopbaan van de gemeente. En pas in dat verband wordt gezegd dat dan de dood verslonden is tot overwinning. En dat pas dan de werking van de zonde beëindigd is enzovoorts. Maar in Romeinen staat dat we al veel eerder van de consequenties van die zonde verlost zijn. Het heeft geen uitwerking meer op ons in de zin van dat het ons voor God niet aangenaam of onaangenaam meer maakt. Van nou zondigen of niet zondigen, we zijn Goden wel behagelijk omdat we in Christus zijn. Het heeft niks te maken met onze levenswandel. Het heeft te maken met wat wij geloven, niet met wat wij doen. Maar dat wat wij doen, en zelfs de zonden die wij doen, die worden pas beëindigd bij de opname van de gemeente. Dat is wat hier staat. Want dan, als dan zal het woord geschieden, dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? En de prikkel, dat weet u misschien, hè, dat is een stok waarmee ze een os in het achterste prikken om hem vooruit te laten lopen. Hè? Dan prikken ze hem mee van achter, dat is die prikkel. Dat wil zeggen, daar bewegen ze dat beest mee vooruit. En dood, waar is uw prikkel? Dat wil zeggen, er is een prikkel die ons tot de dood leidt. Er is iets wat ons in de dood brengt. We worden erheen gejaagd, als het ware, met zo'n prikkel. En dan staat er, vers 56, de prikkel des doods is de zonde. De zonde drijft ons tot de dood, want de bezoldiging der zonde is de dood, Romeinen 6. Hè? En dan staat erachter, en de kracht der zonde is de wet. De kracht van die prikkel, want die prikkel aan zich, die kan niks doen hoor. Die prikkel doet niet zoveel. Er moet nog altijd iemand die prikkel vasthouden en hem bewegen. Hè? En dan staat, en de kracht der zonde, de kracht van die prikkel is de wet. Zie? Dus laten we in ieder geval zeggen dat de wet de werking van de zonde verhevigt. En de wet ons nog nadrukkelijker jaagt naar de dood. Dus de wet doet de zonde toenemen. Precies zo. Nou, en dan wordt dat natuurlijk nog aangehaald in de Galatenbrief, die over precies ditzelfde onderwerp handelt in zijn geheel. Over de werking van het oude verbond in contrast met het nieuwe verbond. Of de wet tegenover de belofte aan Abraham, wat fundamenteel eigenlijk hetzelfde is. En daar staat ook precies hetzelfde, dat de wet de zonde doet toenemen. Maar goed, wat er dus staat is dat de zonden, dat de bewegingen der zonde in ons door de wet zijn, en die doet ons vrucht dragen tot de dood. Die vruchten die de natuurlijke mens voorbrengt, dat zijn immers gewoon de zonden die hij doet.
En het enige resultaat ervan is de dood. Maar het tegenovergestelde is vers 6, waar staat Romeinen 7 vers 6. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overwits wij die gestorven zijn. Ja, wij zijn gestorven. Hoe kwam het ook weer dat wij gestorven zijn? Of anders vragen, wanneer is dat gebeurd eigenlijk? Ja, dat is bijna 2000 jaar geleden, zo langzamerhand, hè? Zo is het. Zo lang geleden is het al dat wij voor de wet gestorven zijn. Het heeft niks te maken met wat in onze dagen gebeurt. Dat is iets wat in het verleden lang gebeurd is. Omdat de Heer stierf voor ons. Hij heeft ons toen daarvan verlost. Nu zijn wij vrijgemaakt. Niet nu worden wij vrijgemaakt of nu moeten wij vrijgemaakt worden. Laat staan, nu mogen wij niet vrijgemaakt worden, want zo wordt het meestal gepredikt. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Ja, vrijgemaakt. Er zijn mensen die zich zo noemen, vrijgemaakt. Maar die bedoelen er niet bij van de wet, hoor. Ik weet niet precies waarvan dan wel. Want dat doet er dan eigenlijk ook niet meer toe natuurlijk. Maar vrijgemaakt moet je zijn van de wet en van de zonde. Vrijgemaakt zijnde van de wet. Overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren. Allemaal verleden tijd. Dat is allemaal in het verleden. Alzo dat wij dienen, dat is tegenwoordige tijd, dat is nu, in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Nou, dat is bijna hetzelfde als 2 Korinthe 3 vers 6. Wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter, want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Dat is dat vers wat altijd buiten zijn verband wordt aangehaald, hè? Wat altijd misbruikt wordt. De letter doodt, de wet doodt, maar de geest maakt levend. Maar wij zijn al dood. Dus de wet hoeft ons ook niet meer te doden. Wij zijn al gestorven. Het is allemaal al gebeurd. Maar wij leven en we zijn dus dienaren van een nieuw verbond. Zodat wij dienen in nieuwheid van geest en niet in oudheid van letter. Want de wet, de letter, heeft te maken met vlees. Vandaar dat vers 5 begon met, want toen we in het vlees waren. Maar wij dienen niet meer in vlees, wij dienen niet meer in letter, wij dienen in nieuwheid, namelijk in geest. Of nog korter, wij dienen in nieuwigheid des geestes. Want dat nieuwe, dat is dat geestelijke immers. Dat nieuwe is dat wat uit de dood is opgewekt. Ja, het is geest, dat wil zeggen het is onzienlijk. Of nog anders, het is verborgen. Inderdaad, de apostel Petrus had er zo'n grote moeite mee oorspronkelijk. Maar dat is de boodschap die gebracht bij dienen in nieuwheid van geest. Daar valt niks aan te zien. En dan keren we terug naar Romeinen 7. Waar we toegekomen waren aan vers 7, waar staat: wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Daar heb je die vraag weer. Wat zullen wij dan zeggen? Net als in 6 vers 1. En net als in vers 15. En nu weer, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Nee. Je moet eens opletten dat steeds Paulus zelf vragen stelt. Aan zichzelf als het ware. Hè? Alsof hij zijn eigen leer, dat wat hij naar voren brengt, wil tegenspreken. Omdat hij heel goed begrijpt dat wat hij predikt een boodschap is niet naar de mens. Het is een boodschap van God, maar het is een boodschap die de mens in ieder geval als zodanig, als mens, niet aanspreekt. Want je kunt toch bijvoorbeeld maar niet zomaar zeggen dat de mens niet onder de wet zou staan. Dat de mens moet toch regels hebben om na te leven, moet toch bepaalde normen hebben enzovoort. En er moet toch tucht wezen en dat soort dingen meer. Nee, zegt Paulus, dat moet helemaal niet. Die wet, wij zijn niet onder wet, wij leven onder genade. We zijn de wet gestorven en meer van dat soort dingen. En dan is de vraag, is de wet dan zonde dat we er niet onder mogen leven? Nee, zegt Paulus, dat zij verre. De nieuwe vertaling zal weer zeggen, volstrekt niet. Hè? Want, zegt hij, ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. De wet is juist dat wat mij geopenbaard heeft, wat de zonde is. De wet is juist dat wat ons laat zien dat wij zondaren zijn. Dat is op zichzelf niet zondig, integendeel, dat is juist goed. Ik kende de zonde niet dan door de wet. Want door de wet is kennis der zonde, weet u nog? Dat was hoofdstuk 5, vers 20 en 21, hè? geloof ik. Door de wet is de kennis de zonde. Maar, staat er, ik kende de zonde niet om door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Dat wil zeggen dat er bepaalde aspecten zitten aan de zonde die de apostel in ieder geval niet gekend had wanneer die wet er niet geweest was. En er komt bovendien bij dat juist dat begeren, juist die begeerte, geopenbaard wordt door de wet. Want men zegt wel, hoe zegt men dat? Begeerte is de moeder van alle kwaad of zoiets. Is dat de uitdrukking? Maar het komt er in ieder geval op neer van de geldgierigheid. Oh. Nou, ja, geldgierig te worden van alle kwaad. Ja, zo is dat, ja. Maar het is begeerd, hè, want gierigheid is wel degelijk begeerte. Begeerd om dingen te hebben. En die begeerte drijft ons ertoe om zonden te doen. En het punt is dat de wet zegt van je moet niet dit en je zult niet dat. Maar dan blijkt die wet niet in staat te zijn om die begeerte die in de mens leeft te niet te doen. Integendeel, de wet wakkert juist die begeerte aan. Wat ik u al eens gezegd heb. De wet zegt, gij zult niet dit. En dan zegt hij, oh, kan dat ook? He? Zo reageert de mens dan. Gij zult niet door het rode stoplicht rijden. Wat een idee, hè? Dat kan wel. Als je haast hebt, en er komt toch niks aan. Hè? Ja. He? Kijk, zo werkt nou de wet. Zie? En de wet zegt, je moet niet dit, je moet niet dat. Maar Paulus zegt, die begeerte komt boven. En zo werkt nou die wet. Maar goed, het is positief wat de wet zegt. De wet veroordeelt de zonde enzovoorts. Maar zegt hij vers 8, maar de zonde oorzaak genomen hebben door het gebod. Dat is wat we dus al eerder gezegd hebben. Hè? Dat de zonde en zonden zelfs veroorzaakt worden juist door de wet. De zonde oorzaak genomen hebben door het gebod heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. De zonde werkt die begeerlijkheid. Dat wil zeggen, de zonde is de oorzaak van het begeren. Maar die zonde vindt zijn oorzaak weer in de wet. De zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Dus de wet zegt, gij zult niet begeren, maar de wet doet je juist begeren. De wet wekt juist de begeerte op. En zo werkt het. Want staat er, dat is een moeilijke uitspraak aan het eind van vers 8, want zonder de wet is de zonde dood. De wet aan zich is niet zonde. Maar de wet stimuleert de zonde. Daar zit het hem in. Want zonder de wet is de zonde dood. En dan krijgen we weer een controle op onze kennis van dit begrip dood. Hè? Ik heb het al eens meer gezegd, al meerdere malen. Dood wil zeggen verbroken communicatie, scheiding. Dood is verbroken gemeenschap. Dat wil zeggen, als er staat, zonder de wet is de zonde dood, dan betekent dat dat de mens zonder de wet de zonde niet zou kennen. Het betekent niet dat de zonde er dan niet is. Dood, als iets dood is, wil het niet zeggen dat het niet bestaat. Dat betekent alleen dat we er geen contact mee hebben. Dat er geen communicatie is. Echt door die dingen moet je leren. Moet je niks aantrekken van meneer Van Dalen en zijn grote woordenboek. Het zijn er inmiddels al twee, heb ik begrepen. Moet je niks van aantrekken. Je moet de Bijbel gebruiken. Dat is de norm. En daarom zeg ik Bijbelstudie. Hè? Niet de studie van de Nederlandse taal. Studie van de Bijbel. Dan leer je de taal vanzelf. En al die andere dingen leer je ook vanzelf. Hè? Dus zonder de wet is de zonde dood. Wil zeggen dat we zonder de wet niks van die zonde zouden weten. Omdat die zonde dan niet als zonde actief is. Wij zondigen dan wel. Maar we weten dan niet dat wij zondaren zijn. En dat de zonde een kracht is die in ons werkt. In ons aanwezig is. Maar door de wet is er kennis van de zonde. Dat wil zeggen, door de wet komen we tot gemeenschap met de zonde. Door de wet komen we tot communicatie met de zonde. En wat erger is, door de wet komt zonde tot communicatie met ons. Dat is natuurlijk hetzelfde, dat weet ik wel. Maar waar het om gaat is dat door de wet de zonde actief wordt en wij leren onszelf kennen als zondaren. En die moet u de geschiedenis van Israël in gedachten halen. Dat Israël uitgeleid wordt uit Egypte, uit het diensthuis en zo, weet u wel. Uit Egypte en dan komen ze in de woestijn en dan geeft de Heer geeft hem de wet. En dan vraagt de Heer, wat vinden jullie ervan? Ik zeg maar met eigen woorden en dan zegt Israël, al wat de Heer gesproken heeft, wij zullen het doen. En ze waren vol goede voornemens. Wisten zij veel. Ja, zo ligt het. Ze waren vol goede voornemens. Bijzonder naïef, zeggen wij achteraf. He? Sommigen zeggen zelfs, het was zelfs ontzettend stom van ze. Staat in sommige commentaren ronduit zo te lezen. He? Dat het zo dom was van Israël dat ze de wet accepteerden. Maar het punt is, ze zeiden al wat de Heer geboden heeft, we zullen het doen. Het is een eerlijke zaak geweest. Ze hebben gezegd, de Heer heeft ons uitgeleid. We zullen ons houden aan wat de Heer ons nou opdraagt. En toen bleek dat ze niet konden. En toen bleek zelfs dat het precies andersom werkte. Want het meest zondige volk wat de Bijbel ons voorhoudt, is het volk Israël. Ja, kan ik ook niet helpen hoor. Dat is niet mijn veroordeling, nogmaals. Dat is gewoon dat in de schrift vinden. Het is ook niet zo heel erg, want er is verlossing, er is vergeving van zonde voor elke gelovige. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus zo erg is het nou ook weer niet. Maar het punt is dat door de wet Israël bleek te bestaan uit zondaren. Daardoor werd de zonde actief. Begrijpt u? En dat is wat hier gezegd wordt. Zonder de wet is de zonde dood. Dat betekent dat het voor Mozes de mensheid niet wist dat zij zondarend waren van nature. Dat zij hooguit misschien tot de ontdekking kwamen dat ze gezondigd hadden en dus nu zondaren waren. Maar door de wet bleek andersom, namelijk dat men geboren wordt als zondaar en daarom vervolgens zondigt. En tot die erkentenis komt men via de wet. Of laat ik het iets breder zeggen dan nog, tot die erkentenis komt men door het woord van God. Dat men als zondaar geboren wordt en dus zondigt. Dat is een kennis die uit de wet voorkomt. Want zonder de wet is de zonde dood. Zonder wet wordt wel gezondigd. Begrijpt u, maar zonder de wet is die zonde als zodanig niet kenbaar. Die erfzonde in de menselijke natuur. En dan zegt de apostel in vers 9, en zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Zonder de wet. En het is een terugblik natuurlijk op de periode voor de wet. Dat wil zeggen voor Mozes. Maar ook eventueel van iemands leven, misschien het leven van Paulus, voordat hij ooit onder de wet geplaatst werd. Maar hij zegt, zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod, als de wet dus, als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Kent u de verschijnsel? Want er is nog een toepassing van. Er is ook een toepassing van dit wat hier staat op het leven van een gelovige. Van een gelovige, van iemand die tot geloof komt in de Heer Jezus. Die verlost is, die zich bewust is van de vergeving van zijn zonde. En zich zelfs bewust is van dat hij niet onder de wet leeft. Dat hij zelfs daarvan vrijgemaakt is. En dan praten we over de Mozaïsche wet, puur Mozes, puur het Judaïsme. Een Jood die tot bekering komt, zullen we maar zeggen. Tot aanvaarding van de Messias. En daarna leeft hij zonder de wet. Buiten het Judaïsme. En wat staat er dan? Dat vervolgens toch het gebod gekomen is. Dan staat er echt inderdaad niet wet, staat gebod. Dat wil zeggen, dat hoeft niet Mozes te zijn, dat kan elk gebod zijn. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden. Dat wil zeggen, eerst verlost, eerst vrij van de wet. En zelfs verlost van zonde, van zonden en noem maar op. En dan wordt zo'n man weer onder de wet geplaatst. Of onder een wet geplaatst eventueel. En wat gebeurt er dan? Dan wordt hij zich bewust dat hij een zondaar is. Toch nog. Nog steeds. Dan krijg je de teleurstelling. Ja, ik sta dat te vertellen. En ik denk in de eerste plaats aan de apostel Paulus. Want de enige manier waarop Paulus ooit zonder de wet geweest kan zijn, dat kan eigenlijk maar geweest zijn direct na zijn bekering. Want hij is als orthodoxe Jood in het Judaïsme als fariseeën groot geworden, opgegroeid. Hè? En als je zegt dat daarna toch het gebod gekomen is, moet dat geweest zijn in een periode na zijn bekering ooit ergens. Nou, daar weten we verder niks van, maar dat is een conclusie die ik eruit trek. Maar in ieder geval weet ik dat die situatie bijvoorbeeld in mijn leven zo geweest is. Ik heb altijd geweten dat we als gelovigen niet onder de wet leefden. Vrij waren, verlost van de zonde, van de macht der zonde. En toch heb ik in de macht van de zonde geleefd. Ja, onder de wet. Van, ik mag dit niet en ik mag dit, ik wil het ook niet meer doen. En het resultaat is negatief. Juist dat het de verkeerde kant op gaat. Het is een heel normale zaak. Ik denk dat elke gelovige dat op een of andere wijze ondervindt. Al was het maar omdat veel van de prediking daarop gericht is. Veel van de zogenaamd evangelische prediking daarop gericht is. Dat, dan zeggen ze, nou ja, maar nou ben je tot geloof gekomen en nou moet je ook. Weet u wel? Dat is wat leuk zeggen. Dan moet je ook je tienden geven. Hè? Dat vinden we over het algemeen wat te veel eigenlijk. Hè? Nou ja, 3,5% vinden we al veel. Nou ja. Dan hebben we het nog niet over 25 miljoen. Om dan bij de actualiteit te blijven. Hè? Maar dan moet je ook je tiende geven. En dan moet je ook trouw naar de kerk. En dan moet je ook lid van het zangkoor worden. En dan, hè, die, al die dingen. Of je laten dopen. Dan moet er ineens van alles. Ja, deze dingen zijn wel leuk. Maar ze mogen. Dan moet helemaal niks. En als je gaat prediken dat het moet, dan hebben die mensen die dat vervolgens niet doen, die praat je dan een schuldcomplex aan. Begrijpt u wel? En die beschouwen zichzelf dan weer als zondaar. Ik moet dit, maar ik doe het niet. Ik kan het ook eigenlijk niet. Ja, ik zou het wel moeten. Broeder die en die zegt het zelf. Weet u wel? Ja, zo werkt dat hoor. Je hoeft me niks wijs te maken. Ik weet precies wat er gebeurt. Hè? Maar zo gaat dat. Er wordt ons van alles aangepraat. Ik heb het zelf ook gehad. Dat ik dacht van, nou moet ik dit en nou moet ik dat. En ik kon het niet. Dat is onmogelijk. Wee mij, hè. Ja, want de Heer vroeg het toch van me. Maar het bleek de Heer niet te zijn. Het bleek, ja, een Heer. Het was een Heer, inderdaad. Maar, hè? Maar niet de Heer. En niet de mijne in elk geval. Maar voordat tot je doordringt, ben je een stuk verder, hoor. Hè? Ja, ja. Ik weet wel, dit kan ik wel uitleggen, maar het heeft te maken met de praktijk van het leven. Als je het niet snapt, dan kan ik het ook niet helpen. Dan zul je het waarschijnlijk in de praktijk moeten ondervinden. Maar dit is het principe wat Paulus zegt. Zonder de wet, zo leefde ik eertijds, zo begon het. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde levend geworden. En levend, wat betekent dat dus? Communicatie. De zonde is levend geworden, betekent dat je jezelf beschouwt als een zondaar. Dat je jezelf leert kennen als een zondaar. Maar als je al eerst bevrijd was van de wet, dan behoor je jezelf later niet meer te kennen als een zondaar. Dat is niet de goede manier, maar dat gebod had er dan ook niet moeten wezen. De zonde is weder levend geworden, weer levend geworden, nadat het al weg was, nadat het al gestorven was. Dat had helemaal niet gemogen. Dat is in wezen de achtergrond van bijvoorbeeld de Galatenbrief. Zijn jullie in de geest begonnen, vrij van de wet, en volbrengen of voleindigen jullie nu in het vlees? Keer je nu terug naar datgene waarvan je verlost was? Dat is dit. En dat is precies dezelfde gedachte die zo mooi, ik meen in de catechisme staat, hè? Eenmaal verlost van de wet, jazeker, maar nu uit dankbaarheid, hè? Zullen we proberen alsnog die wet te volbrengen. En wat word je dan dus alsnog weer? Een zondaar. En dan doe je de verlossing teniet. Ja. Dan wordt de zonde levend. En vraag het maar aan al die mensen die onder de wet leven. Ze weten dat ze zondaren zijn. Zijn ze zich dagelijks bewust. Ik ellendig mens. Zo werkt de wet. Maar, zegt Paulus, als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch, ondanks dat, doch, ik ben gestorven. Dat wil zeggen, dat gebod dat kan wel komen, maar ik heb er niks mee te maken. Dat gebod, wie het me ook op wil leggen, kan niet. Ik ben gestorven. Ik ben zelf dood. De zonde leeft, maar ik ben dood. Begrijpt u wel? De zonde is in ons. De zonde leeft misschien in ons. Het is maar net hoe je dat bekijkt. Maar maak het er zich niet druk over. U bent dood. Dus er kan helemaal niks meer fout. Dat is de Bijbelse theologie, zal ik dan maar eens zeggen. Dat is wat de schrift ons leert. Dat is moeilijk, dat is niet naar de mens. Want wij willen leven en de rest moet dood. Dat is de menselijke gedachte. Wat de Bijbel leert, al die dingen van deze wereld leven, maar wij zijn gestorven. Het heeft hetzelfde effect, behalve dan dat wij al onze rechten in deze wereld verloren hebben. Dat maakt het zo moeilijk om te accepteren. En daarom zegt men dat is een gevaarlijke leer. Dat klopt precies. Een ontzettend gevaarlijke leer. Ik zei iemand van de week, die leer die van Klein Haneveld en van Enzerink, Groot Enzerink, die is zo gevaarlijk, die kun je met de Bijbel bijna niet bestrijden. Ja, dus met de Bijbel in de hand bijna niet mogelijk om daar tegenin te gaan. Nou ja, hè? Nee, dat begrijp ik best. We hebben er maar eens om gelachen, hè? Het is inderdaad gevaarlijk, ja, het is ontzettend gevaarlijk. Voor de mens, maar niet voor de Heer. En daar gaat het maar om. Het is maar wat voor normen je aanlegt. De zonde leeft dan, maar ik ben gestorven. Ja, het is puur humor natuurlijk, hè? De zonde leeft, maar ik ben dood, hè? Ik ben dood. En het gebod, de wet dus, het gebod dat ten leven was, want het gebod zei, doe dit en gij zult leven. Het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Zie, en zo leidt het dan toch nog tot leven. Want u weet, leven is het toch alleen maar na de dood. En zo leidt zelfs de wet nog tot leven uiteindelijk. Maar via de dood. Maar als wij de dood al achter ons hebben, precies op de manier die hier bedoeld wordt, dan hebben we dus met die wet inderdaad niks meer te schaffen. Dan is de wet vervuld. Wij doen de wet niet teniet, hè, zegt de schrift, maar de wet wordt vervuld. Het gebod dat er leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden, want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, dat hoef ik nou langzamerhand niet meer uit te leggen, heeft mij verleid, dus de zonde heeft mij verleid, en door hetzelfde, dat wil zeggen door de wet, gedood. De zonde heeft mij verleid en de wet heeft mij vervolgens veroordeeld en gedood. En het is al gebeurd. Dat is niet de toekomst, maar het is al gebeurd. Dat is verleden tijd. En alzo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig. U ziet dat er verschil gemaakt wordt tussen wet en gebod. Hè? Wet is dus de Mozaïsche wet, de wet die God zelf ooit gaf. En gebod is elke wet die de mens dus maakt. Terecht of ten onrechte, daar gaat het nou niet over. Maar alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig. Dat wil zeggen, het is recht. Het is een overeenstemming met rechtvaardige beginselen. En goed. Dus de wet is niet te veroordelen. Integendeel, de wet veroordeelt ons. En zo moet je het ook laten, maar je moet realiseren dat dat al gebeurd is en dat wij al veroordeeld zijn. En dat daarom de wet zijn eigen slachtoffers uit de weg heeft geruimd, zal ik dan maar zeggen. Dat is het aardige principe van de wet, dat vind ik een van de meest sympathieke dingen van de wet eigenlijk. Dat de wet degenen waarop die gelegd is, doodt. Zodat de wet altijd zichzelf overbodig maakt. Zie? De wet veroordeelt iemand. Nou, als dat gebeurt, dus heeft de wet geen slachtoffer meer. Nou, houd het op. Dus de wet is altijd per definitie eindig of tijdelijk. De wet, door wie hij ook gegeven wordt, is van begin af aan bestemd om te verdwijnen. Dat kan niet anders. Dat is inherent aan de principes van de wet. De wet veroordeelt, de wet dood. En daarmee hebben we het gehad. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig. En goed. Dus de wet is goed. En dan krijgen we de volgende vraag. Gaat de discussie verder. Is dan het goede mij de dood geworden? Want nou kun je natuurlijk zeggen, de wet is goed, maar de wet heeft mij gedood. Hoe kan dat nou goed wezen? Nou, dat kan best. Als je zelf maar slecht genoeg bent. Bent u nog wakker genoeg, hè? Als de wet ons doodt, kan dat best goed zijn van die wet. Voorwaarde dat wij slecht waren. Als wij slecht zijn, is het goed dat de wet ons doodt. Maar als je de mens zelf voor goed houdt en de wet doodt de mens, dan moet je zeggen de wet is slecht. Dat is niet wat wij leren. Dat is niet wat de schrift leert. De wet is goed, want hij veroordeelt slechte mensen. Is dan het goede mij de dood geworden? Wel, zegt Paulus, dat zij verder, maar de zonde is mij de dood geworden. Het is niet vanwege de wet dat ik stierf, het is vanwege de zonde. De wet heeft mij veroordeeld, maar op grond van die zonde. Het is niet de wet zijn schuld dat ik gevonnist ben, maar het is de schuld van de zonde dat de wet mij heeft gevonnist. De zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Eigenlijk staat er gewoon letterlijk, opdat zij zou openbaar worden als zonde. Of nog beter, opdat zij als zodanig openbaar zou worden. En als ik het uitleg, betekent gewoon opdat wij de zonde zouden leren kennen. Opdat we zouden weten dat de mens onderhevig is of besmet is met deze zonde, of zoals wij het noemen, erfzonde. De zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden als zonde. Werkende mij door het goede de dood. En dan moet je eens kijken hoe geraffineerd die zonde werkt. De zonde maakt zelfs gebruik van de wet om ons te doden. De zonde maakt zelfs gebruik van goede, heilige en rechtvaardige dingen om ons te doden. En zo slecht is die zonde. En aangezien die zonde in de mens zit, zo slecht is die mens. Dat de mens in staat is de goede dingen, de rechtvaardige, de heilige dingen van God aan te wenden ten behoeve van de zonde. Ten behoeve van de dood, in het negatieve. En dat een heilige wet van God door de zonde zodanig misbruikt wordt dat in plaats daarvan de zonde toeneemt. En het dus meer gezondigd wordt. Zo erg is dat. Dat is de positie van de natuurlijke mens. Dat hij van nature alle heilige, rechtvaardig en goede dingen in het tegendeel doet verkeren. En als je niet gelooft dat dat zo is, dan moet je maar eens kijken hoe een natuurlijke mens, of een vleeselijk mens, met het woord van God omspringt. Hij doet nog precies hetzelfde als wat de slang deed in de Hof van Eden. We hebben het over gehad, hè? Die theoloog, weet u nog? Theo heette die slang, hè? Theoloog. Ja. Van is het ook dat God gezegd heeft? Altijd de goede woorden van God die ten leven zijn, zodanig verdraaien dat ze de dood teweeg brengen. Dat gebeurde daar al. Het is altijd zo gebleven. Altijd worden de positieve dingen juist in het negatieve ding, in het negatieve verkeerd. En zelfs in het klein is het zo, als wij dingen doen met de beste bedoelingen, dan zul je zien dat ze altijd verkeerd worden uitgelegd. Door de omgeving. De omgeving heeft altijd een verklaring waarom u de dingen doet. En dat is altijd een negatieve. Je wordt nooit verondersteld iets uit eerlijke motieven te doen. Dat vindt men zo gek, dat bestaat gewoon niet. Altijd worden goede dingen negatief verklaard. Dat is een speciale gave van de mens. En zo sprong de mens om met het woord van God, met de wet uiteraard, en tot vandaag aan de dag nog met het woord van God. Nou, daar staat er, vers 13 nogmaals, is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende. Zie dat de zonde zelfs meer zonden voortbracht door de wet. Je zou van de wet kunnen zeggen dat het werkt als een soort kunstmest op de zonde. De zonde werd bovenmate zondigen. Een natuurlijk mens is een zondaar en hij zondigt. Alleen hij weet niet dat hij van nature een zondaar is. Maar zodra de wet erbij komt, blijkt zo iemand ineens meer te gaan zondigen. Dan zie je wat een positieve uitwerking die wet heeft, in de zin van het doet iets toenemen. Maar het doet zelfs het negatieve toenemen. Zie? Nou, dan staat er, want wij weten, en daar komt de tegenstelling, hè, wij weten, dat hoop ik tenminste, wij weten dat de wet geestelijk is. De wet is geestelijk. Ja goed, we zeggen de wet is toch vleeselijk, want de wet is toch op het vlees gelegd en de wet heet toch de wet des zondigen vleeses. geloof dat het Hebreeënbrief dat zo zegt, hè? De wet des zondige vlees. Jawel, maar het punt is dat de wet wordt genoemd de wet des vlees, omdat het op het vlees gelegd is, maar de wet wordt genoemd geestelijk, omdat het van de geest afkomstig is. Kijk, je kunt zeggen, ja, dat is leuk gevonden, maar u zult met me eens zijn dat er geen andere verklaring voor is. Er is gewoon geen andere verklaring en het is een heel voor de hand liggend, het is eenvoudig genoeg. Wat de geest voortbrengt is geest, zegt de Heer Jezus. En aangezien de wet het woord van God is en dus door de geest van God is voortgebracht. Of aangezien de wet het woord van God is en aangezien God geest is, is de wet dus geestelijk. Want wat de geest voortbrengt is geest. Zie? De wet is geestelijk, maar, zegt Paulus, ik ben vleeselijk. De wet is geestelijk en de mens is vleeselijk. En die twee dingen worden gecombineerd, het positieve en het negatieve, het geestelijke en het vleeselijke, het goede en het slechte. En wie van die twee krijgt dan de overhand, denkt u? Nee, je mag niet twee keer raden, uiteraard. Wie van de twee wint dat? Oh, we hebben de mond erover vol. Het kwade moet overwonnen worden door het goede. Ja, ja. Maar in deze wereld, deze oude schepping, gebeurt het nooit zo. Het is altijd andersom. Het goede wordt van het kwade overwonnen. Er is geen uitzondering op. De enige uitzondering die bestaat is geen uitzondering, want die heeft namelijk te maken met de nieuwe schepping. Maar in de oude schepping wordt het goede overwonnen door het kwade. En het eind van deze wereld is ook dat die voorbij gaat. Dat deze hele wereld voorbij gaat, sterft. Goed en wedergeboren wordt, uiteraard. Maar het eind van deze wereld is toch de dood. Het kwade wint wat dat betreft. Dat uiteindelijk het goede wind komt omdat er nieuwe schepping tot stand gebracht wordt. Maar zo is het in deze wereld. Als je een goede en een kwaaie bij elkaar zet, heeft het kwaaie de overhand. Dat is altijd zo. Je moet dus heel eigenaardig hoor. Als je de woorden ja en nee, of laten we zeggen wel en niet, bij elkaar zet, dan betekent het altijd niet. Ja, dat is echt zo. Het negatieve wint. Het negatieve is sterker dan het positieve. Wel niet of niet wel, dat maakt niks uit. Dat betekent niet. Het wordt altijd negatief. Dat is maar één voorbeeld uit de taal, maar in de hele natuur vind je datzelfde principe. Het negatieve wint, altijd. Het negatieve is altijd sterker. De duisternis is in deze wereld sterker dan het licht. Altijd zo. Je hoeft er niks aan te doen, dan is het duisternis. Maar het kost energie, vermogen op een of andere wijze om licht te krijgen. Want de duisternis is hier sterker. En het licht der wereld kwam in de wereld, maar de duisternis heeft het zelf niet begrepen, staat er. En niet gegrepen. Duisternis wint, het negatieve wint. En als de wet gelegd wordt op het vlees, dan is de wet positief, maar omdat het gecombineerd wordt met het negatieve van het vlees, wordt het hele verhaal negatief. En dan wordt het positieve negatief toegepast. En het woord, de wet die ten leven was, hetzelfde is mij ten dode bevonden. Dat komt niet doordat het positieve niet goed was, maar dat komt omdat ik negatief ben. De wet is vleeselijk, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Dat is het verhaal. En dan zie je hoe weinig zin het heeft om een mens, om een zondaar met goede wijze, raad en daad terzijde te staan. Niet? Sociaal werken? He? Het heeft weinig zin. Nou ja. Ja. Ja, het zijn echt universele waarheden waar we nou over praten. Het negatieve wint toch. Op alle terreinen van het leven. Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat wil zeggen dat er is geen verlossing, het is verkocht onder de zonde, het eigendom van de zonde. En die wet die kan daar niks goeds bij uitrichten. En Paulus beschrijft dan die situatie zoals hij dan binnen hemzelf, in zijn eigen persoon is. Hij zegt, want hetgeen ik doe, let wel, staat in de tegenwoordige tijd hoor. En hier is een gelovige antwoord. De belangrijkste apostel die wij kennen op de Heer Jezus zelf na dan. Want die is ook een apostel. Maar er staat, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Of dat weet ik niet, want dat betekent het dan. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, hetgeen ik wel ken dus, hetgeen ik mij voorgenomen had, dat doe ik niet. Dat wil zeggen dat hij met wat moeilijke woorden, want als je het snel leest dan ben je zo de draad kwijt. Dat hij met een paar woorden even schildert dat dat wat hij denkt en dat wat hij wil volstrekt anders is dan dat wat hij doet. Dat er dingen zijn die helemaal niet met elkaar te maken hebben. En zo legt hij dat ook uit in de verdere van dit vers. Hetgeen ik haat, dat doe ik. Dat wat ik mij niet voorgenomen had, dat wat ik een hekel aan heb, dat doe ik. Ik, de gelovige Paulus. Niet dat deed ik, hij spreekt niet over voor zijn bekering. Hij spreekt gewoon over hoe die nou is. Als mens, gewoon. Zijn eigen ervaringen. Ja, dat maak je van de man niet vaak mee, dat weet ik wel. Maar om de zwakheid onze vleeses wil hij dat nog wel eens een keer doen, hè. Om even te praten over hoe zijn eigen ervaring zijn. Om ons daarbij gerust te stellen dat wat wij beleven, wat wij ervaren, overeenkomt met dat wat Paulus ervoer. Maar daarom zegt hij ook steeds, ik weet. En wij weten zus en wij weten zo. Ja, dat we wat andere dingen ervaren, dat is waar. Dat doet er niet zoveel toe. Maar hier zeg je dus, hetgeen ik haat, dat doe ik. En dan vers 16, en indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Dat is een heel belangrijke. Hij stemt dus toe dat de wet goed is. Want met zijn verstand, of met zijn gemoed, zou de term eigenlijk dan zijn bij de apostel Paulus, met zijn verstand en zijn denken onderschrijft hij de wet en zegt, de wet is inderdaad goed. Zo zou het moeten. Zo zou ik ook willen leven eigenlijk. Alleen zijn levenswandel is anders. Maar zijn levenswandel is in strijd met zijn wil. En vraag maar eens aan iemand die een zonde gedaan heeft, die een bepaalde misdaad begaan heeft, of aan een kind wat iets gedaan heeft wat het niet mocht. Waarom heb je dat gedaan? Nou, als je iemand tot liegen wil aanzetten, moet je hem vragen, waarom heb je dat gedaan? Want dan zal hij ter plekke wat moeten verzinnen, want dat weet het kind zelf niet, dat weet die misdadiger vermoedelijk ook niet. Dat weet je niet, je doet dat gewoon. Niet? Moet even de kring rondkijken. Ja, zo gaat dat. En dat is wat de apostel hier ook zegt. Ja, ik wil het niet, maar ik deed het wel. Ik stem in met de wet. Alleen ik kan in mijn levenswandel die wet niet houden. Nou, dat is nou precies waar het om gaat. Indien ik datgene, vers 16. Indien ik datgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Dat wil zeggen, niet met zijn handen stemt hij in met de wet, maar wel met zijn hoofd. Met zijn verstand, met zijn denken. Nou, daar heeft de apostel het steeds over. Wij weten. En dat wat wij denken, dat wat wij weten, dat wat wij geloven, maakt ons rechtvaardig of acceptabel voor God. Niet onze leefwijze kan ons met God verzoenen, dat is volstrekt onmogelijk. Bovendien, wij hebben zelf niet eens controle over onze eigen levenswijze. Dat staat er. We kunnen onze eigen daden niet eens controleren. En stel je voor dat we door onze daden behouden moesten worden. Dat is onmogelijk, dan. Maar wat God van ons verwacht is niet dat we in onze daden de wet onderschrijven. Dat we in onze daden akkoord gaan met zijn voorwaarden. Maar dat we in ons denken akkoord gaan met wat hij al geopenbaard heeft. Daar gaat het maar om. En in die zin onderwerp ik mij aan de wet. Dan zeg ik, de wet is heilig, de wet is rechtvaardig, de wet is goed, ik stem er volledig mee in. Zo hoort het. En dan zegt hij, waarom hou je het dan niet aan? Dan heb je weer zo'n domme vraag, hè? Waarom hou je het dan niet aan? Ja, ik wou dat ik het kon. Maar als je weet dat je het niet kan, hoef je het ook niet te proberen. Dat maakt je alleen maar moedeloos. Dat wijst je alleen op je eigen tekortkomingen. Dat is ook nergens voor nodig. God martelt ons niet. We worden niet geplaagd. We krijgen geen opdrachten mee die we niet kunnen houden. We zijn verlost. En wij moeten weten dat God slechts van ons verwacht dat wij met ons verstand, met ons gemoed, met ons denken, of hoe het allemaal maar heten mag, eens moeten stemmen met zijn voorwaarden, met zijn woord in het algemeen, dus ook met zijn wet, uiteraard. Dat is een heel eenvoudige zaak. Maar hoe dan met die dingen die we dan toch maar doen? He? Die zonde die we dan toch doen, dat wil God immers niet. Wat moeten we dan daarmee? Nou, zegt de apostel, want die houdt er een heel gevaarlijke leer op na, he? Zoals inmiddels bekend. Hij zegt in vers 7, ik dan doe dat zelf nu niet meer. Dat is mooi, Paulus. He? Hij doet het niet meer. He? Ja, maar moet je eens kijken, er staat, ik dan doe dat zelf nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat wil zeggen, het gebeurt nog wel, maar Paulus zegt, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat is mijn zaak niet, dat doe ik niet, dat doet de zonde die in mij woont. He? Nee, je hoeft niet op te letten, Jacob. Ja, dat is een gevaarlijke leer, maar het is toch simpel? Want die zonde, daar zijn we van verlost. Daar hebben we geen deel meer aan. De zonde is dood. Dat wil zeggen, daar communiceren we niet meer mee. En als het dus gezondigd wordt, zeggen we, dat doen wij niet. Want ik leef, dat wil zeggen, Christus leeft in mij. He? En dat wat zondig, ja, dat wordt gezondigd via mijn lichaam. Maar dat doe ik niet. Dat doet die zonde die in mij woont. Het doet wel mijn lichaam. Maar ik ben mijn lichaam nog niet, zegt de apostel. Daar komt het op neer, hoor. Ik woon erin. Het is soms vervelend genoeg. Hè? Ja, dat was het af en toe wel voor hem. En naarmate hij ouder werd, werd het steeds vervelender, zullen we dan maar zeggen. Hè? Maar hij zegt, dat wat ik doe, ja, dat doe ik niet. Maar dat doet de zonde die in mij woont. Ja, dat is jammer dat hij daarin woont. Maar dat blijft inderdaad zo tot het moment waarop de dood verslonden is tot overwinning enzovoorts. Waarover hij het had in 1 Korinthe 15. Zie, ik behoor niet tot die lui die zeggen van een christen hoeft niet te zondigen of zo. Dat is onzin. Die zonde die woont in mij en die blijft in mij wonen. En die blijft actief ook. Alleen ik heb er geen boodschap aan. Want ik communiceer er niet meer mee. Het is doodverklaard door de Heer. En wij doen er goed aan om met ons gemoed, ons denken, daar volledig mee in te stemmen. En dus te rekenen zoals God rekent, en het er dus voor te houden dat gij wel der zonde dood zijt, maar God de levende zijt in Christus Jezus onze Heer. Nou, dat was hoofdstuk 6 vers 11, daar hebben we lang gehad. Hè? Ja, dus we gaan maar verder, vers 18, waar staat, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, in mij wil zeggen in mijn lichaam, hij legt het goed uit, hè? In mijn oude mens, dit lichaam hier, geen goed woont. Ik weet dat daarin geen goed woont. Zie? Ook niet een klein beetje goed. Nee, helemaal niks. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij. Dat wil zeggen, dat is in zijn denken. Dat is in principe geen vlees, hoor. Denken is altijd geest. Met een kleine letter. En soms met een hoofdletter. En soms kun je het toch niet uit elkaar houden. Dus laat maar zitten. Maar denken is geest. En hij zegt, want ik weet, want het willen is wel bij mij, in zijn denken dus, maar het goede te doen in daden, dat vind ik niet. Krijgt hij geen mogelijkheid toe. Daar ziet hij geen kans toe. Want, vers 19, want het goede dat ik wil, dus zijn denken is wel goed, zijn geest is wel goed, maar het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan weer, en indien ik hetgene doe wat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dan zegt hij het nog eens een keer. Ik niet, maar de zonde die in mij woont. Hij distantieert zich van zijn eigen oude natuur. Ja, voor een aardse rechtbank kom je daar niet ver mee. Die lachen je in je gezicht uit, hè? Want je bent nu eenmaal verantwoordelijk voor je eigen lichaam, om een of andere reden. Als je er goed over nadenkt, is dat gek, hoor. Dat je verantwoordelijk bent voor je eigen lichaam. Hè? Je kunt er niks aan doen, maar af en toe dan vat je een kou als je op de tocht gestaan hebt, of in een portiek of zo natuurlijk, hè. En ja, goed, je krijgt allerlei kwalen in je lichaam. Daar kun je niks aan doen. En toch ben je verantwoordelijk voor je eigen lichaam. Dat is niet anders. Maar Paulus distancieert er zich van. Hij neemt afstand. Hij communiceert er niet mee. En hij zegt, nou, die dingen gebeuren wel, maar dat ben ik niet. Want ik leef in Christus. Mijn leven is Christus. Het leven is mij Christus, zegt hij. Ik heb het opstandingsleven van Christus. Hij zegt, ik ben wedergeboren. Dan heb je het niet over die oude mens, maar dan heb je het over dat wat met Christus is opgewekt, over die nieuwe mens. Je kunt kiezen. Als je zegt, ik, kun je kiezen. Wat bedoel je? De oude mens of de nieuwe mens? Ja. Dat is het probleem in ons leven, dat weet ik wel, dat die twee tegenover elkaar staan. Maar als we praten over de Bijbelse dingen, over het woord van God, dienen we te rekenen slechts met het nieuwe. Niet ik zondig, maar de zonde in mij zondigt. En dat is alles. Zo vind ik dan deze wet in mij. Een wetmatigheid, zouden wij misschien in het Nederlands vertalen, maar niettemin een wet. Hè? Zo vind ik dan deze wet in mij. En die wet luidt, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Met andere woorden, hoe beter ik mij gedragen wil, hoe slechter ik mij gedraag. En er is niks zo ontmoedigend als het maken van goede voornemens. Hè? Dat is zo. Hoe beter ik de dingen voorneem, hoe slechter ik het eraf breng. Dat is een wet. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Want, vers 22, dat is de beschrijving nog steeds van deze apostel Paulus, de gelovige. Want ik heb een vermaak in de wet Gods. Naar de inwendige mens, dat wil zeggen naar de geestelijke mens. Dat wil zeggen dus in mijn denken, in mijn geest. Ik heb een vermaak in de inwendige mens. Een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, in mijn lichaam. In mijn vlees dus. Welke strijd tegen de wet mijns gemoeds. Let wel niet andersom. Niet die geest die strijdt tegen het vlees. Nee, dat is verkeerd. Dat mag niet. Dat is nergens voor nodig. Maar andersom werkt het wel. Het vlees strijdt tegen de geest. De wet in mijn leden strijdt tegen de wet in mijn denken. Mijns gemoeds staat er. Dat is het woord wat de nieuwe vertaling dan vertaalt met mijn denken. Hè, terecht. De wet in mijn vlees strijdt tegen de wet van mijn denken en neemt mij gevangen onder de wet der zonde die in mijn leden, in mijn lichaam is. En nou zie je, waarmee moeten we als gelovigen rekenen? Wil je een overwinningsleven hebben? Wil je je verblijden in de Heere ter alle tijden? Dan moet je alleen rekenen met wat je denkt. Met wat je weet, hoe je gedachten zijn. Als je gedachten afdwalen, als je verkeerde gedachten krijgt, dan heb je reden een beetje om je zorgen te maken. Ja. Als je daden afwijken van dat wat de Bijbel leert, heb je geen reden je zorgen te maken. Het is heel normaal en bovendien kun je er niks aan doen. Het enige wat je doen kunt, is je denken anders richten, opdat je denken veranderd zal worden. Maar dat is hoofdstuk 12 vers 1 van deze brief. En 2... dat we veranderd moeten worden door de vernieuwing, niet van onze levenswandel, wel nee. We moeten veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. En dat is het belang van Bijbelstudie. Dat we leren denken zoals God denkt. Leren de dingen zien en beschouwen zoals God ze ziet en beschouwt. Dat is belangrijk. En dan zeg ik er maar weer achteraan, dat heeft inderdaad vervolgens ook een uitwerking in uw daden. Maar daar gaat het allemaal niet om. Dat is volstrekt de bijzaak. Waar het om gaat is of wij met onze geest instemmen met wat Gods geest geopenbaard heeft. Begrijpt u wel? Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 1 Korinthe 2 weer. Onze geest moet instemmen met Gods geest. We komen daarop terug trouwens, omdat dezelfde termen gebruikt worden in Romeinen 8. Maar daar gaat het om. Om een denkwijze, om het weten dat wat God ons geopenbaard heeft. En als we daarmee instemmen, dan trekken we ons van al die andere aardse zaken niks meer aan. Dan zijn we daarvan verlost. Nou, tot zover. Want het is inmiddels weer de hoogste tijd, helaas. Wij zullen de Heer danken.